We willen stilstaan bij een aantal aspecten uit de Filippense brief. Ik heb daar anderhalve maand denk ik. Hebben we in de Bijbelstudie er ook bij stilgestaan, maar ik wilde daar een aantal dingen nog een keer uit herhalen en ook een aantal punten neerzetten die te maken hebben met blijdschap en het feit dat we een hemelburger zijn. Dat is toch wel bijzonder. Maar voordat we naar de Filippense brief zelf gaan, eventjes weer even de context, want ik heb gemerkt dat mij dat heel erg hielp om te begrijpen, vooral ook het feit dat je een hemelburger bent en wat betekent dat? Waarom is dat nou precies per se aan de Filippense geschreven? Waarom aan hun nou juist die tekst, gij zijt burgers van een rijk in de hemelen? Nou, dat heeft alles te maken met Filippi. En we lezen eerst eventjes een paar versen uit Handelingen 16. Daar komt Paulus voor het eerst in Filippi. We gaan niet die hele geschiedenis lezen, want ik loop hem even snel door. Dan weten we even dat, oh ja, dat gebeurde er natuurlijk in Filippi. Paulus is op de rand van Turkije. Met de zee en aan de overkant van de zee is Macedonië, het huidige Griekenland. En dan krijgt hij 's nachts een visioen, Handelingen 16, vers 9. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs waar het gebed gewoonlijk plaatsvond, en dat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Nou ja, Lydia komt tot geloof en nog meer mensen. En dan krijgen we die geschiedenis in vers 16. En het gebeurde toen we naar die plaats van het gebed gingen dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Ze verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Dat is trouwens wel grappig. Ze was een waarzegger. Maar in dit geval zegt ze ook ware dingen. Want ze zegt namelijk, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Misschien dat ze zelf al niet eens in de gaten had dat ze op dat moment echt de waarheid verkondigde. Ze zei dat het waar was en dat klopt. En Paulus die verkondigt daar verder, alleen dan staat er in vers 19, toen haar meesters zagen van die vrouw van die waarzeggende geest dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hem naar de markt voor de stadsbestuurders. Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk, dat is een typische zin. Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. Er is in 2000 jaar niet zoveel veranderd. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat we Romeinen zijn. Nou, ze komen in verzet en Paulus die wordt, en Silas, die worden de kleren van het lijf gerukt en ze worden geslagen. Ze worden in de gevangenis gegooid en de cipier moet hun bewaken. Maar goed, wie weet wat er dan gebeurt. Midden in de nacht zitten ze daar met kapotte ruggen en voeten in het blok, zitten ze de heren te zingen. Tot lof van hem. En dan komt er een aardbeving. Dat gebied trouwens staat ook bekend om een aantal aardbevingen die dat er regelmatig plaatsvindt. Dus de aardbeving als zodanig hoeft niet eens zo bijzonder geweest te zijn. Waar het niet dat door die aardbeving de deuren van de gevangenis opengingen. En Paulus en Silas niet weglopen. Nou, die cipier is daar zo van onder de indruk dat hij zegt: wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, daar hoef je niet veel voor te doen. Geloof in de Heer Jezus Christus, vers 31, en u zult zalig worden. Geloof in de Heer Jezus. En ze spraken het woord. Alleen dan blijkt dat de stadsbestuurders, vers 35, en toen het dag geworden was, stuurden de magistraten, de gerechtsdienaars, en zeiden: laat die mensen los. En vers 37, maar Paulus zei: ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en gevangenis gegooid, en ze werpen ons nu ongemerkt de stad uit? Zo gaat dat niet. Laten ze zelf komen en ons uitgeleide doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten, en die werden bevreesd toen ze hoorden dat ze Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe, en toen ze hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen ze hen de stad te verlaten. En nadat ze gevangenis uitgegaan waren, gingen ze naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden ze hen en gingen de stad uit. Tja. Dus ze hebben daar nogal wat beleefd in Filippi. Maar met name komt in deze geschiedenis heel duidelijk naar voren het feit dat Paulus en Silas Romeinen waren. Het Romeins burgerrecht hebben. En kennelijk had dat veel waarde. Dat betekende wat. Ook in Filippi. Ook al waren ze niet in Rome. En vandaar ook de zin in vers 12. We gingen naar Filippi, de eerste stad in dit deel van Macedonië, een kolonie. U denkt, ja, een kolonie. Nou, dat is mooi. Maar dat is een geweldige betekenis, dat woord, een kolonie. In het Romeinse Rijk was er maar één belangrijke plek. Dat was het allerhoogste wat je kon halen. Dat was namelijk een inwoner zijn van Rome zelf. Dat was, we zouden misschien deze tijd zeggen, de hemel op aarde. Dat was het. Daar gebeurde het. Daar was de macht. Daar was de voorrechten. Daar had je de privileges. Daar was de rijkdom, zou ik maar zeggen. Daar was alles. Rome. Vandaar ook dat dus zo'n uitdrukking eerst Rome zien en dan sterven. Want dat was het, Rome. Maar ja, niet iedereen kon in Rome zijn. Al was het maar praktisch gezien. En nu was het zo dat sommige steden in het Romeinse Rijk kregen de titel of het opschrift kolonie. Als je die betekenis had aan je stad, dan betekende dat dat het als het ware, ook al was je niet in Rome zelf, maar dat je als het ware de faciliteiten, de rechten, de gunsten van Rome zelf had. Dus ze woonden in Filippi, maar ze mochten als het ware doen alsof ze in Rome woonden. Dat was het voorrecht van het zijn van een kolonie van Rome. En vandaar ook dat ze inderdaad op het moment dat die magistraten horen dat Paulus en Silas Romeinse burgers zijn, het Romeinse burgerrecht hebben, dat betekende namelijk wat. Dan was je niet een vreemdeling, maar dan hoorde je bij dat rijk. En dan moest je met alle egards behandeld worden. Alsof je dus in Rome leefde. En vandaar ook dat het zo bijzonder is dat Paulus juist in de Filippense brief, en daar gaan we nu naartoe, die opmerking maakt: jullie zijn burgers van een rijk in de hemelen. De Filippense hadden daar wel beeld bij. Wat het betekent om burger te zijn van een rijk waar je niet echt bent. Want ze waren in Filippi, maar ze konden doen alsof ze in Rome waren met alle voorrechten die daarbij hoorden. Alleen Paulus die zet dat in een geestelijke context. En dat is geweldig. Voordat we naar die Filippense brief gaan, is het ook juist aan de Filippense brief waarin hij het heeft over blijdschap. En dat heeft alles te maken met het feit dat je zo bevoorrecht bent. Een burger van een rijk in de hemelen. Dat er blijdschap is. Hij schrijft aan de heiligen in Christus Jezus. En hij schrijft over de praktijk van het leven van een gelovige. Paulus heeft in de Filippense brief over de gezindheid van Christus. Laat die gezindheid bij u zijn. En hij heeft het over de genade met dankzegging. Even zien, Filippense. Als we dan beginnen even met een vers in hoofdstuk 1. Daar komt, dat is wel mooi, daar komt meteen alles naar voren. Want wij weten natuurlijk dat het woord blijdschap alles te maken heeft met genade. Met goede genade. Met danken. En in vers 3 en 4 staat, ik dank mijn God. Ik spreek goede genade met betrekking tot mijn God. Telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik u altijd met blijdschap. Het danken, de genade en de blijdschap komt meteen naar voren toe. Dat is waar het om gaat. Gods rijkdom van genade heeft de gelovigen verbonden aan Christus. Blijdschap op grond van genade. En als je hoofdstuk 2 vers 17 leest, ook daar zie je weer dat die blijdschap naar voren komt. Paulus zegt, ik word als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij? Ja, blijdschap onder andere omstandigheden. En we hebben het al gezegd, Filippenzen 4 vers 4. Wederom zeg ik, verblijd u in de Heer. 16 keer komt het woord blijdschap in de Filippense brief voor. En dat is veel met betrekking tot andere brieven. Het gaat ook over de praktijk van het leven. En dan is er één bijzonder aspect. Wat is dan de reden van de blijdschap? Nou, ik noem even gewoon een paar bekende versen uit Filippenzen, maar dan heb je het meteen in de gaten. Het leven is voor mij Christus. Alle reden om blij te zijn. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Alle reden om je daarin te verheugen. En Filippenzen 3 vers 8. Want dit alles heb ik als schade ervaren. Alles van zijn oude leven, zegt Paulus dan. En ik beschouw het als vuiligheid met de bedoeling dat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. De rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat ik zo gevonden mag worden. Alle reden dus om blij te zijn. En Filippenzen 4 vers 13 zegt het ook zo mooi. Alle dingen zijn mij mogelijk gemaakt door Christus. Hoor wat hij zegt. Alles is mij mogelijk gemaakt door Christus. Alles gelukt. Het is goed. Dat is per definitie al een reden om blij te zijn. Dat er geen negatieve ervaringen zijn. Alles lukt. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Letterlijk staat er, en dat vind ik wel mooi, alles ben ik machtig, alles ben ik machtig in de mij krachtgevende Christus. Nou, alle reden dus om blij te zijn in de Heer. Verblijd u in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Alleen dan zou je zeggen van, heb je dan altijd reden om blij te zijn? Nou, in de Heer wel. Maar dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 17. Want Paulus laat ook merken dat hij af en toe wat verdrietig is. En dan lezen we Filippenzen 3, vers 17. En dan lezen we meteen het hele gedeelte tot en met vers 21. Dan zegt Paulus, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Als je deze brief doorleest, dan zie je in hoofdstuk 2, heeft hij het over Timotheus en Epafroditus. En dat zijn voorbeelden, net zoals Paulus. Wees met elkaar mijn navolgers, houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu ook onder tranen, ik zeg het huilend, dus ook Paulus heeft wel degelijk reden, niet om altijd maar blij te zijn, maar in dit geval heeft hij reden om verdrietig te zijn. Hij zegt het huilend, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Er is dus niet altijd blijdschap. Nee, er is verdriet op het moment dat Paulus zegt, en ik heb het wel eens met jullie besproken, zegt hij tegen de Filippenzen, dat er mensen zijn die wandelen als vijanden van het kruis. En dan moet je je voorstellen, dan gaat het niet over ongelovigen, maar dan gaat het over gelovigen. Die wandelen als vijanden van het kruis. Nou, zegt hij er eigenlijk bij, dan ben je niet mijn navolger. Want Paulus zegt, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Mijn imitator, eigenlijk letterlijk gezegd. Velen doen dat niet, zegt hij, maar wandelen als vijanden van het kruis. En dan is het wel belangrijk om vast te stellen, wanneer schrijft Paulus dit? Dit schrijft hij als hij in de gevangenis zit in Rome. Als hij ook de Efezebrief en de Colossensebrief schrijft, waarin hij het geheimenis van Christus uitlegt. Maar dat vijanden van het kruis zijn, heeft nog niet eens zozeer te maken met die openbaring die Paulus zegt, dat geheimenis van Christus, dat de gemeente, de leden één zijn met hem, hij het hoofd en wij het lichaam. Nee, want Paulus zegt, ik heb het dikwijls met jullie besproken. Dus ook daar voorafgaand, toen hij nog bij hun was, heeft hij het met hun gehad over dat er mensen zijn die vijanden van het kruis zijn. Dus heeft dat veel meer te maken met gewoon het verlossingswerk, de basis, vijanden van het verlossingswerk. En ik zeg het nu wenende. Het gaat om een vijandige houding van het verlossingswerk. En hij noemt dat mensen die wandelen als vijanden van het kruis. Wandelen is in de Bijbel een uitdrukking van leven. Ze leven als een vijand van het kruis. En dan staat er een paar kenmerken daarvan. Hun doeleinde is het verderf. Ze richten zich te gronden. Hun God is de buik. Heeft alles te maken met het in stand houden van het lichaam, de aardse zaken. Hun eer is in hun schande. Letterlijk staat er, heerlijkheid is hun schunnigheid. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat er in Romeinen 1 vers 23 staat, dat mensen inderdaad de verering van God vervangen door verering van beelden, dieren, dingen. Samengevat, ze bedenken het aardse. Ze zijn bezig met de dingen die voor ogen zijn. Met de zienlijke dingen. Ja. Een vijand van het kruis. Ze bedenken niet dat ene. Wat Paulus wel doet. Moet je maar eens lezen in vers 14 van hoofdstuk 3. Eén ding doe ik. En hij roept de gelovigen op om navolgers te zijn van Paulus, imitators. Dus ook dat ene ding mogen wij doen. Vergetende hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Eén ding doe ik, ik jaag naar het doel. Nou, dat is wat die vijanden van het kruis niet bedenken. Die bedenken niet dat ene. Dat jagen naar het doel, de bovenroeping van God. Misschien even goed om vast te stellen, ik jaag naar het doel, één ding doe ik, de prijs van de roeping van God die van boven is. Dat heeft niet zozeer te maken, Want zo wordt het natuurlijk wel eens gezien als een wedstrijd en dat er eentje dan de eerste prijs wint. Alsof dan die de enige is die dan de eer in ontvangst mag nemen. Dat is natuurlijk wel zo in een aardse wedstrijd. En die anderen zijn allemaal teleurgesteld. Ik weet niet of u gezien hebt wat teleurstelling met sporters doet. Dan worden sommigen boos en zo. Maar waar het hier om gaat, het ene doe ik. Ik jaag naar de prijs, de roeping Gods. Dat heeft te maken dat we in de wedstrijd lopen. En waar jagen we naar? Al de deelnemers in een wedstrijd, die jagen naar de finish. Daar moet ik naartoe. Dat is het doel. En dan proberen ze natuurlijk in aardse omstandigheden de eerste te zijn. Maar wat Paulus hier zegt, één ding doe ik, vergetend hetgeen achter me is, mij uitstrekkende naar hetgeen voor me is, ik jaag naar het doel. Dat is de finish halen, de prijs van de roeping van God. En die halen we allemaal. Eén ding doe ik. Maar ga dan dus niet wandelen als vijanden van het kruis. Want dan bedenken ze het aardse. En dat is niet de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Diezelfde gezindheid, eensgezind zijn, in de voetsporen van Paulus. En dan zegt hij dus, bedenk geen aardse dingen. Vers 20, ons burgerschap, en dat is de tegenstelling, is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Een hemels burgerschap. In de NBG-vertaling, daar is het woord burger, ons burgerschap, is vertaald met wandel. En dat mag je ook zo doen. Want burgerschap is afgeleid van politeia, de politiek. Dat is de hele inrichting van de samenleving, met alles wat daarbij hoort. De normen, de waarden, het bestuur, het burgerleven. En dan zegt Paulus, ons burgerschap is een hemels burgerschap. Onze wandel is een hemelse wandel. Ons leven is een hemels leven. En dat snapten de Filippenzen dus heel goed. Want ook al woonden ze in Filippi, zij konden doen alsof ze in Rome waren. Want ze waren een kolonie. Dus hun leven was een Romeins leven. Ze genoten van het Romeinse burgerrecht met alles wat daarbij hoorde. En in geestelijke zin wordt dus hier die vergelijking gemaakt. Ons burgerschap is echter in de hemelen, niet op de aarde. Vandaar ook die tegenstelling, die mensen die wandelen als vijanden van het kruis, ze bedenken aardse dingen. Maar hij zegt eigenlijk, wees nou mijn navolger. En bedenk geen aardse dingen, maar wandel alsof je in de hemel bent. Die Filippenzen die wandelden alsof ze in Rome waren. Dat is wel bijzonder. Lydia was een purperverkoopster. En in de stad Filippi, daar woonden vooral ook, weten we uit de overlevering, heel veel gepensioneerde soldaten. Die hun sporen verdiend hadden en dus van hun pensioen konden genieten. En die er ook netjes en rijk uitzagen. En purper was een belangrijke stof om ook te laten zien dat je van gegoede huizen was. En Lydia had daar waarschijnlijk een mooi handeltje als purperverkoopster, dat zij daar goed een goede cent kon verdienen. Vandaar ook Lydia de purperverkoopster in Filippi. Maar dat waren dus mensen die genoten van de faciliteiten alsof ze in Rome waren. En ik heb dat eens opgezocht. Het was niet misselijk als je kon genieten van de Romeinse rechten en privileges. Wat wij tegenwoordig heel normaal vinden, was toen de tijd lang niet zo normaal. Als Romeins burger was het een van je rechten dat je eigendom mocht hebben. Er waren dingen die waren van jou. Dat vinden wij natuurlijk heel normaal tegenwoordig. Maar het eigendomsrecht, dat was een groot goed. Er waren spullen die waren van jou. Je mocht trouwen. Je werd beschermd door de wet. Er was vaak vrijstelling van belasting. Je had pensioen. En vaak nog een stukje land als je in militaire dienst had gedaan. Vandaar ook die mensen in Filippi. Het gebeurde vaak dat er graan uitgedeeld moest worden vanwege honger en dat soort dingen. Als Romeins burger had je daar gratis recht op. Dus voedsel. Wel een leuk voorrecht wat je had als Romeins burger, dat je in ieder geval toegang tot het badhuis had. Dat had lang niet iedereen. Vandaar ook dat ze er schoon uitzagen, met mooie kleren aan. In ieder geval, het waren mensen van aanzien. En ze genoten daarvan. Ze hadden aanzien en toegang tot de hoogste kringen. Romeinse rechten en privileges. En zo leefden ze daar in Filippi. Nou, als je dat dus omzet naar de geestelijke betekenis. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Welke privileges hebben wij? Welke voordelen hebben we? Nou, je hoeft alleen maar Efeze 1 te lezen. Gezegend met alle geestelijke zegen. Uitverkoren. Voorbestemd tot het zoonschap. Begenadigd in de geliefde. De verlossing door zijn bloed. Het geheimenis van zijn wil is ons bekendgemaakt. We zijn bestemd tot een erfdeel. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En vanuit dat burgerschap hebben we ook nog eens een enorme verwachting. De verwachting van de Romeins burger was dat hij het goed had en dat hij als het ware een lang leven zou kunnen hebben. Waarschijnlijk veel langer dan vele anderen van het volk, die het veel minder hadden, onder minder omstandigheden moesten leven. Maar zo geldt het voor de gelovigen ook. Als een burger van de rijken in de hemelen hebben we een enorme verwachting. Want wat staat er? Wij verwachten vanuit dat burgerschap, vanuit het feit dat we een hemelburger zijn, daaruit verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus. Wat gaat die redder doen? Moeten we dan nog gered worden? Nou, er moet nog één ding veranderen. Onze verwachting is, vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Je zou kunnen zeggen, dat is de weg van een gelovige. Van het lichaam van de vernedering, waar we dan nu nog mee te maken hebben, hoewel we eigenlijk met ons hoofd, zou je kunnen zeggen, we lopen met ons hoofd in de wolken, in de hemel. We zijn burgers van de rijk in de hemel. Daarom moet je ook af en toe, om je dat te beseffen, maar je ogen dicht doen. Want anders word je veel te veel afgeleid met die aardse dingen. Af en toe wel ogen open houden om te zien wat er gebeurt en het af en toe in een Bijbels perspectief te plaatsen. Maar in principe doen we onze ogen dicht. Hoofd omhoog, het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Burgers van een rijk in de hemelen. En wij wachten op degene die ons aardse lichaam gelijkvormig zal laten zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Wandel als een hemelburger. Leef als een hemelburger. Terwijl we hier zijn. Ons burgerschap is in de hemel. Onze wandel is in de hemel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, wandelen in de Bijbel heeft eigenlijk niks te maken met je voeten. Maar wandelen in de Bijbel heeft te maken met je hoofd. Want voordat je gaat wandelen, bedenk je, bewust of onbewust, welke weg moet ik gaan? En als je zomaar een weg gaat, dan handel je dus onbewust, maar dan laat je je maar leiden door, ja, eigenlijk weet je niet eens waardoor je je laat leiden, maar je gaat maar zo. Maar het heeft alles te maken met wat er in je hoofd gebeurt. Bedenk, vandaar ook de oproep die Paulus doet, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want dat helpt ons bij onze hemelsburgerwandel. Wandelen doe je niet met je voeten. Er staat in Romeinen 12 vers 2, word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing, niet van je wandel, maar door de vernieuwing van je denken, van je gezindheid, met als gevolg dat je wandel zich daarbij aansluit. En in Efeze 4, vers 17 en 18, die zegt, daar zegt Paulus, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Hoe dan? In de zinloosheid van hun denken. Dus ook hier zie je dat wandelen alles te maken heeft met hoe je denkt. En hier gaat het over heidenen die wandelen in de zinloosheid van hun denken. Zo moet je niet meer wandelen, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Nee, wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Want ons burgerschap is in de hemelen. Wandelen is dus gekoppeld aan je denken. En ik vond het wel mooi, ik wil nog een aantal, ter afsluiting een aantal aspecten noemen, die in de Bijbel ook benoemd zijn, wat te maken heeft met wandelen. Beginnen we in Efeze 4, vers 1, daar staat: wandel de roeping waardig. Het zijn allemaal aspecten die dus te maken hebben met ons hemels burgerschap, met onze hemelse wandel. Efeze 4, vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Een roeping waardig. En denk dan weer eens aan die mensen in Filippi, die zich waardig moesten gedragen als waren ze Romeinse burgers. Al waren ze een burger van Rome. Dat er gezien kon worden waar ze bij hoorden, waar ze vandaan kwamen, waar ze van genoten. Ze moesten waardig wandelen. Dat waardig wandelen, hebben we wel eens van gehoord natuurlijk, dat heeft te maken met zorg dat je leven in balans is. Wat je doet, moet in balans zijn met de roeping waarmee je geroepen bent. Even heel praktisch, als je geroepen bent om links af te slaan, moet je niet rechts afslaan. Nee, dan moet je die kant op gaan. Dan wandel je waardig de roeping, want het was de bedoeling dat je die kant op ging en dat doe je dan ook. Je denken is in balans met de uitvoering. Wat is onze roeping? Dat heeft te maken met onze erfenis, met onze hemelse positie. Nou, wandel nou waardig die hemelse positie. Als dat er gezien kan worden dat je geen aardse burger bent, maar een hemelburger. Dus wandel waardig. Volgende aspect, wandel in hem. De tekst die we daarbij lezen, Kolossenzen 2, vers 6. Wandel in hem. Dat had ook alles te maken met dat je je toch al in hem verblijde. Wandel dan ook in hem. Kolossenzen 2, vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Wandel in hem. Dus wandel waardig de roeping, wandel in hem. We gaan naar de Efezebrief, een paar bladzijden terug. Efeze 5 vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Wandel in de liefde. Ja, als je met God verbonden bent door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, dan kan het niet anders dan dat er overvloedigheid in liefde is. Want God is liefde. En op het moment dat wij wandelen in die liefde, nee, anders gezegd, op het moment dat wij wandelen als een burger van een rijk in de hemelen, verbonden met de persoon van de Heer Jezus Christus, ja, dan kan het niet anders dan dat we ook vol van die liefde zijn. Want daar ben je mee verbonden. Vandaar ook de oproep, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Laat die gezindheid, Filippenzen, bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Wandel in de liefde. Een paar bladzijden terug, Efeze 2, vers 10. nog een aspect van wandel. Vers 2, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, met de bedoeling dat we in die goede werken zouden wandelen. Wandelen in goede werken. Nou, die burgers van Filippi die voerden niets meer uit. Die genoten van het feit dat ze een Romeins burger waren. Die waren helemaal niet bezig met goede werken. Was ook niet nodig, want dat Romeinse burgerrecht, dat hadden ze gewoon. En ze genoten daarvan. Dat goede werk wat aan hun gedaan was, was het feit dat er ooit een moment is geweest, door geboorte of op een andere manier, dat ze dat burgerrecht hebben gekregen. En vervolgens die positie hebben ontvangen en zich bewust werden, daar kan ik nu van gaan genieten. Er was aan hun, zogezegd, een goed werk verricht. En dat beleefden ze ook zo. Nou, dat is mijn gelovigen net zo. Dat goede werk wat aan u en mij verricht is, dat heeft God gedaan. In het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En hij is, dat is mooi, hij is dat goede werk begonnen, maar zal het ook tot einde toe voortzetten. Dat hoef je zelf niet te doen. Nee, vandaar ook dat Efeze 2, vers 10, dat zo mooi zegt, zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. En die goede werken heeft God tevoren bereid, opdat we daarin zouden wandelen. Hij heeft aan ons een goed werk gedaan. Wandel nou als iemand aan wie een goed werk gericht is. Wandel als hemelburger. Want anders dan, ja, een beetje menselijk gezegd, maar dan doen we de Heere God zoveel tekort. Dan, voor zover dat mogelijk is, dan zouden we misschien ook teleurstellen. Dan heb ik je zoveel gegeven. Waarom geniet je er niet van? Waarom ben je er niet blij van? Alles is mogelijk in Christus Jezus. In de mij krachtgevende. Wandel als hemelburger. Rondwandelen in de gereedgemaakte werken die Christus deed. Hij heeft het daar gezegd aan het kruis, het is volbracht. Daar hoef ik niks zelf aan toe te voegen. Ik mag vervolgens, zoals de burgers in Filippi rondwandelden en genoten van hun burgerschap, zo wandelen wij rond hier op deze aarde en genieten van ons hemels burgerschap. En we hebben een blijde hoop dat we eens met hem verenigd zullen zijn. Als laatste, want we hebben wandelwaardig de roeping, wandel in hem, wandel in de liefde, wandel in goede werken, in het goede werk dat God gedaan heeft. En oh ja, als je, tenminste zo vergaat dat u waarschijnlijk ook, op het moment dat je iets beleefd hebt, waarvan je denkt, tjonge, wat geweldig, dat mij dat overkomen is. Dan heb je ook alle reden om je ook niet voor te schamen om dat tegen een ander te vertellen. Nou, wat mij nou is overkomen. Ja, er is aan u een goed werk verricht. U hebt het leven ontvangen door het geloof in Christus Jezus. En daar geniet ik van. Meer hoef je ook niet te zeggen. Misschien dat een ander denkt, oh, het zal, wat betekent dat dan? Nou ja, daar kun je er misschien wat meer over vertellen. Maar het gaat om het feit dat je inderdaad in dat goede werk mag wandelen. En vervolgens zou je kunnen zeggen, valt het niet mee om in deze duistere wereld vervolgens te wandelen als hemelburger? Vandaar ook de oproep in Efeze 5, vers 8. Even nog één aspect van wandel. Efeze 5, vers 8. U was vroeger duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Je was vroeger geen Romeins burger, maar nu heb je het Romeinse burgerrecht ontvangen. Eerst woonde je niet in Rome. Nu mag je je gedragen als een echte Romein. U was voorheen duisternis, krijgen we de geestelijke tegenhanger. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. En misschien dat de tekst in Filippenzen 2 daar mooi bij aanhaakt. Wandel als kinderen van het licht. Filippenzen 2, vers 15. Dat wij onberispelijk en oprecht zullen zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel dan als kinderen van het licht. Dat is een oproep die Paulus doet aan de gelovigen gewoon hier en nu. Je was voorheen duisternis, je leeft ook in de duisternis. Nou, dat in de duisternis leven is niet veranderd, want de omstandigheden op aarde zijn gewoon hetzelfde gebleven. Maar je wandel is wel veranderd, want je denken is veranderd. Wandel nu als kinderen van het licht. En vandaar ook dat u mag zeggen, u schijnt als lichten in de wereld, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Nou, we hoeven het nieuws of de krant maar te lezen om te ontdekken dat we inderdaad te midden van een verkeerd en ontaard geslacht leven. Want het is natuurlijk een grote puinhoop in de wereld. En het zal er echt niet beter op worden de komende tijd. Maar aan u en mij, de blijde oproep dat wij voorheen duisternis waren, maar nu dat we licht zijn in de Heer. Nou, wandel dan ook als kinderen van het licht. Met alles wat daarbij hoort. Wandel in hem, wandel in de liefde, wandel in goede werken enzovoort. En het is wel mooi, ja, hoe doe ik dat dan? Vers 15. Wandel te midden van een verkeerd en ontaard geslacht en u schijnt als lichtende sterren van in de wereld. Hoe doe ik dat? Door vast te houden aan het woord van het leven. Zo simpel. Door vast te houden aan het woord van het leven. Die Romeinse burgers in Filippi hielden vast aan het feit, en waarschijnlijk hadden ze dat ook zwart op wit, dat ze een Romeins burger waren. Paulus hield ook vast aan het feit dat hij zegt, ho, wacht eventjes, en Silas, ik ben een Romeins burger, je kan niet zomaar even met mij omgaan. Vasthoudende wat je hebt. En je mag schijnen als lichten in de wereld. In die geschiedenis in Filippi is het heel mooi dat Paulus en Silas inderdaad ook schijnen te midden van de duisternis. Daar in die gevangenis, in het donkerste hol, daar schijnen ze als lichtende sterren, te midden van de duisternis. In het leven van die gevangenbewaarder was het een en al duister. Wat moet ik doen om behouden te worden? Hij ziet het niet meer zitten. En ze schijnen als lichtende sterren. Ze wandelen als kinderen van het licht. Vertrouw op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. En het mooie is, hoe word ik daar sterker van? Hoe gaat dat steeds beter? Hoe word ik me dat steeds bewuster? Nou, vers 16 van Filippenzen 2. Door vast te houden aan het woord van het leven. En het leven van een gelovige, dat is in het licht van Christus. Dat is blijdschap, dat is vreugde. En daar mogen we de Heer ook voor danken. Zullen we dat doen? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor uw woord. Dat we mogen vasthouden aan dat woord van het leven. Dat te midden van hectiek, onrust, duisternis, we een geweldige positie hebben in het hemelse. Dat we een burger zijn van een rijk in de hemelen. Dat onze wandel een hemelse wandel mag zijn. In u, in goede werken, in de liefde die u heeft betoond. In het licht. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u maken dat we ook echt zullen genieten van het feit dat we bij u behoren. En dat alles ons mogelijk is in de ons krachtgevende, de de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat we ook met grote verwachting daar naar uit mogen zien, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn lichaam gelijkvormig zal zijn. Heer, dat is een geweldige toekomst. En we mogen ons inderdaad uitstrekken om die wedloop te lopen, om de finish te halen, de prijs van de bovenroeping. En dat is inderdaad die geweldige positie bij u. Heer, we danken u daarvoor. Dank u wel dat we zo elkaar mogen bemoedigen daarmee. Dat we elkaar daarin mogen verblijden. En dank u wel dat we het ook mogen zingen tot eer van u. Ik wandel in het licht van Christus. Heer, zo vragen we u zegen over de rest van deze dag. Wilt u met ons zijn, ons straks een goede bijeenkomst geven in de gemeentevergadering. En ons daarna weer veilig thuis brengen waar we verwacht worden. Zo mogen we weten dat u deze week ook met ons zal gaan. Dank u wel dat we in de weersverwachting horen dat de zon gaat schijnen. Maar dank u wel dat we mogen weten dat die zon, het licht in ons leven er altijd al is. Omdat u er bent. Dank u wel voor zoveel licht, voor zoveel leven. Dank u dat we ons aan dat woord mogen vasthouden. Uit genade. Amen. Nou, gaan we zingen met elkaar. Ik wandel in het licht van Christus. U zal denken, nee, ik wandel in het licht van, met Jezus. Maar er is een broeder geweest en die heeft, denk ik, geheel terecht de tekst van het lied een beetje aangepast. Zodat het ook meer past bij onze positie. Want de persoon van de Heer Jezus is natuurlijk degene die op aarde was, die geleden heeft, die gestorven is. Dat is Jezus. Maar de opgestaande die het leven heeft gegeven, die het licht nu is, dat is Christus. En vandaar ook dat de tekst is aangepast. Ik wandel in het licht van Christus. Te midden van een duistere wereld. Het licht van Christus hebben we bij ons. Dragen we in ons. Voor de buitenwereld onzichtbaar, maar ik hoop voor ons zo zichtbaar genoeg dat je bij wijze van spreken elke dag met een zonnebril op moet lopen, omdat je in het licht van Christus, ja, je dat bewust mag zijn. Ik wandel in het licht van Christus. Het donkere dal ligt achter mij. Een nieuwe dag is aangebroken, want de opgewekte Heer is Hij. Nou, het refrein is voor mij hetzelfde gebleven. Kun je even de volgende, want we moeten nu goed opletten, dat je goed naar de tekst kijkt, want die is toch net een beetje anders. Ik wandel in het licht van Christus, geen duistere wolk bedekt de zon en ik kan niet anders. Ik wil hem prijzen die de zonde in mij overwon. Ik wandel in het licht van Christus, mijn hart is hem geheel gewijd. Met hem verrezen tot nieuw leven, wacht mij daarom enkel heerlijkheid. Ik wandel in het licht van Christus, daarom zal ik een lichtje zijn dat fonkelt in een donkere wereld die gebukt gaat onder zorg en pijn. Gaan we die met elkaar zingen?